Daarna volgt een schriftlezing die u vanmorgen kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan hoofdstuk 7, de versen 11 tot en met 17. Dus de schriftlezing is Lucas 7, de versen 11 tot en met 17.
De volgende dag dat Jezus ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schare. En als hij de poort van de stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijn moeder was. En zij was weduwe. En een grote schare van de stad was met haar. En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontfermingen over haar bewogen en zeide tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht ging van hem uit in geheel Judea en in al het omliggende land.
Dit gelezen gedeelte, gemeente, vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Het thema voor de preek van vanmorgen is, gemeente, de Heere Jezus wekt de jongeling uit Nain op. Dat is een van de drie mensen die gestorven zijn, die Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde uit de doden heeft teruggeroepen. De jongeling uit Nain. En we letten vanmorgen op drie lijnen. Allereerst de confrontatie met de dood. In de tweede plaats de bewogenheid met de weduwe. En in de derde plaats de overwinning op de dood. Dus de Heere Jezus wekt de jongeling uit Nain op. En dan zien we van de kant van Jezus drie dingen. De confrontatie met de dood. De bewogenheid met de weduwe. En de overwinning op de dood. Lucas schrijft aan het begin van hoofdstuk 7, gemeente, dat de Heere Jezus zijn woorden, al zijn woorden, voleindigd had. Dat zijn de woorden van de bergrede, de woorden van het koninkrijk der hemelen. En na deze woorden, na het onderwijs dat Jezus gegeven heeft aan zijn discipelen en aan de scharen, gaat Jezus naar Capernaum. Dat leest u in dat eerste gedeelte van Lucas 7. En in Capernaum komt hem een hoofdman tegemoet van wie een soldaat op sterven ligt. En op het woord van Jezus wordt deze soldaat genezen en weer gezond. En van Capernaum gaat Jezus de volgende dag naar een andere stad, naar Nain. Dat lag wat zuidelijker, aan de voet van de berg Hermon. En Lucas die schrijft dan in onze tekst in vers 11, en het geschiedde. En dat is niet alleen maar een uitdrukking om even aan te geven dat het verhaal verder gaat. Maar als Lucas dat schrijft, gemeente, en het geschiedde, dan moeten u en jij en ik natuurlijk ongetwijfeld denken aan Lucas 2, wat nog niet zo lang geleden natuurlijk ook gelezen is op het kerstfeest. Daar lees je tot drie keer toe in dat hoofdstuk. En het geschiedde, dat is een uitdrukking die de grote daden en de grote werken van God aankondigt. En zo is het ook hier. Het is een inleiding op de verkondiging van Gods grote daden van heil. En dat is nu wat Lucas hier gaat vertellen. Na het wonder van de genezing van de soldaat volgt nog een wonder. Een nog groter wonder. Niet alleen een zieke wordt genezen, maar een dode wordt uit de dood teruggeroepen. Lucas tekent ons vanmorgen de Heer Jezus. Hij gaat met een hele grote schare die hem volgt, met zijn discipelen uiteraard, naar Nain. Een hele grote stoet is het. En ze komen dan bij de poort van de stad Nain. En precies op datzelfde moment komt er nog een andere stoet aan. En daar vraagt Lucas alle aandacht voor. En zie daar, nog een stoet. Precies op het moment dat Jezus door de poort van de stad naar binnen wil gaan. Maar deze stoetgemeente maakt precies de omgekeerde beweging. Deze stoet gaat de stad uit. En het is ook een grote stoet. Het is ook een grote schare van mensen. En het is ook direct te zien. Het is een rouwstoet. Een dode wordt uitgedragen. Een dode ligt op de baar. En ze zijn onderweg naar de begraafplaats. Ze zijn onderweg om het lichaam van de dode te gaan begraven. En die twee, die komen elkaar hier tegen. Die ontmoeten elkaar. Wie wordt er begraven? Een zoon. Een jonge man. En je ziet achter de baar een moeder lopen. In diep verdriet. En ze staat daar ook alleen. Want ze heeft ook al geen man meer naast haar. Ze heeft al een keer eerder achter de baar gelopen. Toen ze haar geliefde man moest wegbrengen en wegdragen naar het graf. Wat een verdriet was er al in haar leven gekomen toen ze weduwe geworden is. En nu, nu haar zoon, haar enige geboren zoon. Ze had maar één zoon en een kind verliezen. Dat gaat zo diep. Dat is zwaar. De zoon die ze onder haar hart gedragen heeft. Ja, deze rouwstoet gemeente laat zien hoe machtig de dood is. De dood die banden uiteenscheurt. Banden van liefde. Mensen doet scheiden die van elkaar niet gescheiden willen worden. De dood die doorgaat tot alle mensen. Niet alleen oude mensen, maar ook jonge mensen. Jonge mensen worden door de macht van de dood uit het leven hier op aarde weggerukt. Wat een verdriet. De Bijbel die geeft daar heel duidelijk en heel eerlijk ook de oorzaak van aan. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood die doorgaat tot alle mensen. In Adam zijn we allemaal in zonde gevallen en aan de dood onderworpen. En hier zie je in deze rouwstoet die daar bijna in de poort uitgaat, onderweg naar de begraafplaats, zie je wat de dood teweeg heeft gebracht. Mensen die van elkaar worden gescheiden, die elkaar lief hebben, die elkaar menselijk gesproken niet kunnen missen en elkaar nodig hebben hier op aarde. Wat een verdriet. Ja, je kunt dus ook al jong moeten sterven. Toen ik deze week de preek voorbereidde, wist ik nog niet dat ik vanmorgen ook voorbeden moest doen voor de familie Ekkelenkamp. En dat Jacco uit dit aardse leven is weggenomen op nog zo'n jonge leeftijd. Het gebeurt niet alleen in Naïm. Het gebeurt ook op Urk. U kent wel het spreekwoord, oude mensen moeten sterven. Jonge mensen kunnen sterven. Jonge mensen, daar wil je misschien niet aan denken. Je wilt het misschien van je afschuiven. Maar laat de geschiedenis van vanmorgen en ook het sterven van Jacco je aan het denken zetten. Stel je voor dat ik jong zou moeten sterven. Ben ik er dan klaar voor om God te ontmoeten? Is mijn paspoort getekend, zodat ik het koninkrijk der hemelen binnen kan gaan? Is het getekend met het bloed van Christus, waardoor ik voor eeuwig veilig ben? En trouwens, het is een vraag voor ons allemaal. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Bereid uw huis, want u zult sterven. Vroeg of laat. Jezus nog niet is wedergekomen, dan zullen ze eenmaal achter onze baar aanlopen en worden wij begraven. Wat een verdriet, gemeente. Wat een verdriet brengt de dood in het hart van deze weduwe, zoals er zoveel verdriet is ook vandaag. Ook hier op Urk. En niet alleen vandaag, wat is er al een verdriet. Wat zijn er al een tranen geschreid en nog worden ze geschreid. Om een man of een vrouw die korter of langer geleden ons ontvallen is. Een broer of een zus, een vader of een moeder, een vriend of een vriendin. Wat is de macht van de dood sterk. En wij kunnen die dood niet tegenhouden. Dat onze tranen over onze wangen gaan. En dat ons hart breekt van verdriet. Dat is de werkelijkheid. En laten we de werkelijkheid ook niet wegwuiven, gemeente. Dat de oorzaak van al dat verdriet niet bij God vandaan komt. Want je kunt natuurlijk heel makkelijk naar God kijken vanmorgen en zeggen, ja, waarom laat God dat allemaal toe? En waarom doet God dat allemaal? En waarom gebeurt dat allemaal? Maar het is een gevolg van onze keuze tegen God. Wij hebben tegen God gezondigd. En die keuze tegen God, die heeft gevolgen gehad. Laten we dat eerlijk tegenover God belijden. Heere, u hebt ons zo niet geschapen om te sterven, maar om te leven. Om voor u te leven, om u te loven en om met u in de eeuwige zaligheid te leven. U hebt ons gemaakt om te leven, om er voor u te zijn. Kijk, en dat is nu het overtuigende werk van de Heilige Geest. Dat je daar ook voor gaat buigen. En gaat zeggen, Heere, wij hebben de dood verdiend. Door onze zonde. We zijn u ongehoorzaam geweest. Ik heb me de dood waardig gemaakt. Ja, zelfs de eeuwige dood. Kijk, dat doet de Heilige Geest, gemeente. Als die je gaat onderwijzen in de weg van de genade en in het heil dat God wil geven, dan gaat de vinger niet langer naar God, maar dan gaat de vinger naar mijzelf. Ik heb gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. De zonde. De straf op de zonde is de dood. En deze weduwe die is haar zoon verloren. Maar ook haar toekomst, ik zei al, het is haar enige zoon. Dat is dus een verdriet wat niet te peilen is. En nu staat ze als weduwe helemaal alleen. En dat maakt voor haar het verdriet nog zwaarder en misschien ook wel intenser. Want wie moet er nu voor haar zorgen, nu er niemand meer is om die voor haar kan zorgen? Je ziet het in de Bijbel vaker, armen en weduwen die worden op één lijn gezet. Voor wie leeft ze nu nog? Voor wie is ze nu nog op aarde? Haar leven is gestopt, want haar toekomst is weg. Al leeft ze natuurlijk in zekere zin door. Maar vraag niet hoe. Hoe het leven verder moet. Voor haar. En die rouwstoet met deze vrouw achter de baar en de stoet van Jezus, die komen elkaar precies op hetzelfde moment daar bij de poort van Nain tegen. Dat is niet toevallig, gemeente. De stoet van de dood en de stoet van het leven, die elkaar hier ontmoeten. En wie heeft er nou voorrang, zou je kunnen vragen? Kijk, als een rouwstoet onderweg is, ook hier door ons dorp, naar de begraafplaats, dan is het natuurlijk een goede gewoonte dat de rouwstoet voorrang krijgt. En dat je stopt en dat je niet zomaar door een rouwstoet heen gaat om verder te gaan met wat je aan het doen was. Om je weg te vervolgen. Het is gewoonweg onfatsoenlijk om dat te doen. Het getuigt ook niet van respect voor de familie. En het getuigt ook niet van respect en eerbied voor de dood. Maar wat gebeurt hier? Laat Jezus de rouwstoet verder gaan in de richting van de begraafplaats. Dat had hij natuurlijk ook kunnen doen. Dat hij de rouwstoet voorrang gaf. En dat hij om zich heen keek naar achteren om de mensen het teken te geven. Dat ze ruimte zouden maken zodat de rouwstoet verder kan gaan in de richting van de begraafplaats. Maar Jezus is hier op het moment, gemeente, door God de Vader bepaald. Hij moet die rouwstoet hier ontmoeten om te laten zien wie God is en wie hij is die door zijn Vader gezonden is. Hier treffen de koning van de dood en de koning van het leven elkaar. En de koning van de dood, die heerst al eeuwenlang over de mensheid. Want de dood gaat door tot alle mensen. Maar Jezus laat nu zien dat hij het antwoord op de dood heeft. En dat wordt zichtbaar in deze geschiedenis, gemeente. En dan lezen we dat Jezus ook deze stoet ziet. Maar we moeten het ook even nauwkeurig lezen. Jezus ziet niet alleen deze stoet en Jezus ziet niet alleen deze baar. Maar in de tekst staat heel nadrukkelijk, Jezus ziet haar. De Heere haar ziende. Het oog van Jezus valt heel nadrukkelijk op deze weduwe. Hij ziet haar in haar diepe verdriet, in haar grote eenzaamheid, die er nu gekomen is door het verlies van haar zoon. En wat Jezus ziet bij haar. Hij ziet in haar hart, hij doorgrondt haar gedachten. En wat Jezus in haar ziet en opmerkt, dat brengt in het hart van Jezus wat teweeg. Hij wordt met innerlijke ontferming bewogen. En dat is een uitdrukking, gemeente. Daar kun je niet lang genoeg over nadenken. Wat dat betekent. Dat is een uitdrukking dat aangeeft dat er van binnen bij de Heere Jezus wat gebeurt. Het is een uitdrukking die ook iets heeft van tot in de ingewanden toe aangedaan en ontroerd zijn. In merg en been. Het grijpt Jezus aan wanneer hij deze weduwe ziet. Een vrouw die vergaat in al haar smart en rouw. Het hart van Jezus is vervuld met ontferming. Kijk, en dat is de bedoeling van Lucas. Dat zie je in heel zijn evangelie. Als hij iets van Jezus wil laten zien, dan is het wel dit. Die uitdrukking kom je juist bij Lucas meer dan eens tegen. Dat de Heere Jezus met innerlijke ontferming bewogen is over mensen die in nood verkeren. In allerlei vormen van verdriet en nood en ziekte en zorg. Maar ook in rouw. Hij pelt als geen ander hoe diep de nood van mensen geworden is door de zonde. Hoe ellendig en gebroken het leven geworden is door de zonde. Hij ziet hoe ellendig wij eraan toe zijn. Hoe de zonde alles stuk gebroken heeft. Maar meer nog, hij ziet ook hoe erg de zonde is. De zonde en de dood waarin wij als mensen gevangen zitten van nature door onze eigen schuld. En nu laat Jezus zien wie hij zelf is, met innerlijke ontferming bewogen. Hij is zo barmhartig, zo vol van goedertierenheid. En niet alleen hij, maar ook zijn Vader die hem gezonden heeft. Want gemeente, deze wonderen die de Heere Jezus hier doet, die mag u niet losmaken. En daarom noemde ik dat ook even van het onderwijs dat hij in de bergrede gegeven heeft. Voorafgaande aan de wonderen die hij in Lucas 7 doet. Daar heeft hij gesproken over de barmhartigheid van zijn Vader. Wees dan ook gij barmhartig, gelijk uw Vader barmhartig is. Dat is de centrale boodschap, dat is het centrale in het Lucas-evangelie. Gods barmhartigheid. En Jezus is een geschenk van Gods barmhartigheid. En Jezus is als de eeuwige Zoon van de Vader zelf ook barmhartig en bewogen met mensen in nood. Daarom is Jezus op aarde gekomen. Daarom konden wij het kerstfeest vieren. Dat God zo lief de wereld heeft gehad. Dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft. Om zijn barmhartigheid te laten zien. En daarom is het geen toeval dat die twee rijen van mensen, die stoet van de dood en van het leven, elkaar ontmoeten. precies op het moment. Stel je voor dat die rouwstoet er een uur eerder gelopen had. Dan hadden ze Jezus niet tegengekomen. Of een uur later bij wijze van spreken. Maar het is precies op het moment dat God de Vader dat bepaald heeft. Dat zijn Zoon zijn barmhartigheid zou gaan openbaren. Ja, dat is een eigenschap. Dat is een deugd van God gemeen. God is barmhartig. Met mensen in diep verdriet. Mensen die in deze wereld zelf de dood boven het leven hebben verkozen. Zo is deze God zelfs zijn eigen Zoon gegeven. Voor vijanden. Voor opstandelingen. Hij heeft deze wereld niet afgeschreven. Had hij ook kunnen doen. Maar de heilige en de rechtvaardige God is de barmhartige en de genadige God. Het gaat hem aan het hart gemeen. Het gaat God aan het hart wat er in deze wereld gebeurt. In nood en ramp, in dood en rouw en verdriet. In alles wat mensen overkomt. Het laat hem niet onbewogen. En u mag het ook persoonlijk op uzelf toepassen. Als er verdriet is. Als er gemis is. Als er grote nood in uw hart is. Hij ziet het. En hij is bewogen. Hij is diep bewogen met ons. Hij laat dat vanmorgen zien hier in het evangelie. Hij laat het u en jou vanmorgen horen. Dat hij weet wat er aan de hand is. En in zijn bewogenheid gaat hij op deze weduwe af. En gaat hij spreken. En Jezus zegt: wee niet, huil niet, of iets nauwkeuriger, nog scherper vertaald, stop met huilen. Niet langer huilen. Kijk, wij weten dat Jezus dat zegt. En wij weten ook de afloop van de geschiedenis. Maar in eerste instantie, gemeente, moet dat toch heel vreemd in de oren geklonken hebben. Dat je tegen een rouwende weduwe die onderweg is naar het graf zegt: stop met wenen, stop met huilen. Die huilt er niet als er zo'n diep verdriet is. Dat verdriet mag er toch zijn. Die tranen die mogen toch vloeien. Jazeker. De Heer Jezus bedoelt ook niet dat er geen verdriet mag zijn. Daarom is het ook goed om het iets scherper te vertalen. Huil niet langer. En wat dacht u van Jezus zelf bij het graf van Lazarus? Daar lees je. En bij een Bijbelse quiz op de catechisatie komt die vraag nog wel eens langs. Wat is de kortste Bijbeltekst? Jezus weet. Jezus weet. Bij het graf van zijn geliefde vriend Lazarus. Maar Jezus spreekt deze woorden, gemeente, in het licht van wat Lucas al geschreven heeft in onze tekst. En het geschiedde. God gaat zijn heil openbaar. God gaat de tranen drogen van deze weduwe. Als er één kan zeggen in deze situatie: ween niet langer, huil niet langer, dan kan hij het zeggen. Want hij laat hier zien dat deze rouwstoet niet verder gaat naar de begraafplaats. Omdat er straks helemaal geen begrafenis meer nodig is. Heb u dat wel eens meegemaakt? Heb u dat wel eens meegemaakt? Dat de begrafenis gecanceld werd. Dat de begrafenis niet doorging. Jezus laat het hier zien. Want hij is Heer. Jezus is Heer. Dat lezen we ook in onze tekst. En daar moet je niet overheen lezen. De Heere haar zien. Er staat niet dat Jezus haar ziet. Maar de Heere. Dat is de Kyrios. Dat is hij die alle macht heeft. Dat is de eigenaar, de gebieder van alles. He, zoals de keizer in Rome zich die titel ook liet aanmeten, omdat hij dacht dat hij alle macht had en dat alle mensen voor hem en alle machten voor hem zouden buigen. Maar hij is niet de Heere. Jezus is Heere. En hij is niet alleen met ontferming bewogen, maar hij heeft inderdaad ook alle macht. Kijk, je kunt bewogen zijn en je kunt met mensen meeleven en je kunt hun verdriet proberen te peilen. Maar wat kun je eraan doen om ze uit dat verdriet te halen? Wat kun je doen om de oorzaak van het verdriet weg te nemen? Wij staan met machteloze handen. Maar Jezus niet. En die macht gaat hij openbaren. Hij loopt naar de baar toe en inmiddels is de rouwstoet tot stilstand gekomen. Dat is een klein, maar ook een belangrijk detail. De dragers nu stonden stil. De stoet staat stil. Jezus roept deze rouwstoet een halt. En hij gaat naar de baar toe. En dan raakt hij die jongeling aan die daar op de baar ligt. Het lichaam, het zieloze lichaam van deze jongen. En hij zegt: jongeling, ik zeg u, sta op. Ziet u ze in gedachten tegenover elkaar staan? De koning van de dood tegenover de koning van het leven. Wie is er sterk? Wie van de twee zal de overwinning behalen? Jezus raakt de baar aan. Dat betekent dat de Heere Jezus op dat moment onrein wordt. Want alles wat met een dode in verband stond, ook het aanraken van een baar en van het lijk, dat betekende dat je volgens de wet van Mozes onrein bent. En Jezus spreekt: jongeling, ik zeg u, sta op. En ik denk dat al die mensen, ja, dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker, die hebben ademloos natuurlijk toegekeken toen Jezus deze woorden heeft gezegd. Wat zal er gebeuren? Hoe durft hij dat nou te zeggen tegen een dode? Sta op. En ze houden nog meer een adem in als ze naar de baar kijken. En ze zien beweging komen in dat dode lichaam van deze jongen. Wat ze nu meemaken. Hij komt overeind. En hij spreekt. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. En ze zeggen het straks ook. Een groot profeet is opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. Dit is ongekend. Een dode wordt het leven teruggegeven. Hij wordt uit de dood teruggeroepen om verder te leven hier op aarde. Ja, ik zei net al, het is al een groot wonder dat de Heere Jezus die zieke soldaat heeft genezen die daar op sterven lag. Maar dit is een nog groter wonder. Hij roept iemand terug uit de dood. Het werk van Christus is nog rijker. Zelfs een dode brengt hij tot leven. Hier ziet u gemeen. Dat de koning van het leven, de Heere Jezus, het wint van de koning van de dood. En let er dan even op hoe hij dat doet. Hoe hij zijn macht openbaart. Want er is een lijn te trekken, vooral naar het optreden van Elia en Elisa. Die twee grote profeten, weet u wel, in het Oude Testament, van wie we ook lezen. Dat ze door de kracht van God werden ingeschakeld om een dode op te wekken en aan hun moeder terug te geven. En kijk, en als je dan de geschiedenis van Elia in 1 Koningen 17 ernaast legt, dat zou je eigenlijk eens moeten doen vandaag. Dan zie je dat daar zoveel overeenkomsten staan. Want ook Elia komt bij de poort van de stad. En de vrouw die hij daar tegenkomt, dat is ook een weduwe. En dan lees je ook dat Elia de zoon teruggeeft. Zoals de Heere Jezus deze zoon teruggeeft aan zijn moeder. En dan zie je, gemeente, hoe God al onder het Oude Testament heeft laten zien dat hij barmhartig is. En dat nu de tijd is aangebroken, nu de Heere Jezus gekomen is, om al die profetische heenwijzingen heerlijk te vervullen. Maar hoeveel Jezus ook lijkt op Elia. Vanmorgen is de boodschap: meer dan Elia is hier. Want wat is het grote verschil tussen Elia en de Heere Jezus? Als je dat bij Elia leest, gemeente in 1 Koningen 17, dan lees je, hij riep de Heere aan. Hij moest tot God bidden. En de Heere verhoorde zijn gebed. Maar hier is de levende Heere Jezus, de eeuwige Zoon van de Vader, zelf op aarde. En hij hoeft maar te spreken en het is er. Zijn woord is zo krachtig dat het deze jongeling tot leven brengt. Hij is Heer. Net als bij de schepping, toen God sprak. Er zij licht en toen was er licht. En God heeft immers door zijn woord, de Heere Jezus, zijn eeuwige Zoon, alle dingen geschapen. En met zijn woord is hij sterker dan de dood. Zijn woord is levendwekkend. Het woord is vol van kracht. En nu moet de dood het verliezen. Jezus hoeft niet te bidden zoals Elia en Elisa, want hij is de vorst van Pasen. Hij spreekt hier als machthebbende met zoveel gezag. Zijn woord is daad tegelijk. En nu moet de koning van de verschrikking buigen voor de koning van het leven. Jezus is de leven. We kunnen er nooit genoeg van doordrongen worden, gemeen. Hoe krachtig het woord van de Heere Jezus is. Wat een openbaring van de Heere Jezus. Ik zei al, wie is er in staat om een begrafenis te cancelen? Dat hebt u nog nooit meegemaakt. Dat een dode niet hoeft begraven te worden, omdat hij onderweg tot leven kwam. Wij kunnen een rouwstoet niet tegenhouden. Lichaam wordt de kerk uitgedragen. De richting van de vorm. Wij kunnen die rouwstoet niet tegenhouden. Dat lichaam moet begraven worden. Wie redt zijn ziel van het graf? Niemand. U niet. Jij niet. En ik niet. Maar hier laat Jezus zien wie hij is. Hij is Heer. Alle macht in hemel en op aarde. En wat hier gebeurt, gemeente, staat niet op zichzelf. Dat moet u niet isoleren. Dat moeten we zien in de geschiedenis die God verder gaat schrijven met zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij laat zien wat er straks gaat gebeuren. Hij gaat de dood zelf in. Jezus gaat aan het kruis sterven. Hij gaat de oorzaak van onze dood dragen. En de oorzaak van onze dood, dat is de zonde. Hij gaat de straf op de zonde dragen. Hij heeft die baar aangeraakt. Hij is onrein geworden. En hij gaat met al die onreinheid, met al die overtredingen van Gods heilige wet, met de schuld die wij bij God hebben, gaat hij naar het kruis om zijn leven te geven. Hij gaat sterven. Hij neemt de eeuwige dood zelfs op zich. In de drieurige duisternis aan het kruis balt de eeuwige toorn van God zich samen in de ziel van de Heere Jezus Christus. Als hij uitroept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Deze Jezus, die roept het uit aan het kruis. Het is volbracht. De dood is overwonnen. De schuld is verzoend. En op de derde dag staat hij op uit het graf. Hij heeft de macht van de duivel voorgoed verbroken. Hij heeft de dood voorgoed achter zich gelaten. Toen hij opstond. De Heere is waarlijk opgestaan. En dat laat hij zien, gemeente. Hij is de levende. En hier in deze opstanding van deze jongeling uit na, in deze opwekking, grijpt de Heere Jezus al vooruit op wat er dus straks gaat gebeuren. als hij opstaat uit de dood. Kijk, hij doet dat 3 keer hier op aarde, dat hij een dode opwekt. En daar zit ook een lijn in. Kijk, dat dochtertje van Jairus, dat lag nog op haar bed, in haar kamertje, in de slaapkamer. En toen wekte Jezus haar op. Met deze jongeling is het al een stap verder. Hij is al uit huis gedragen. Hij ligt op de baar onderweg naar het graf. En Jezus wekt hem op. En die derde opwekking, dat is de opwekking van Lazarus. En Lazarus ligt al in het graf. Een van zijn zussen die zegt, ja, hij riekt al, want hij ligt daar 3 dagen. Ziet u, de Heere Jezus laat zien dat hij de macht totaal gaat overwinnen. Hij is te leven. Hij is opgestaan uit de dood. En hij zal al aan de zijnen het leven geven. Want hij is de eersteling van degenen die ontslapen zijn. Hij is de zaligmaker die de dood heeft teniet gedaan. Die het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Hij is de koning, gemeente, die de dood voorgoed achter zich heeft gelaten toen die opstond uit het graf. En hij zal zijn volk laten delen in de overwinning. Wat hier beleden wordt door het volk. God heeft zijn volk bezocht. Ja, dat is ook een uitdrukking die je eerder tegenkomt in het Lucas-evangelie. Wanneer Zacharias gaat zingen, wanneer zijn tong wordt losgemaakt. God bezoekt zijn volk met zijn heil. Ja, zegt u. Maar waar zien we dat nou dan? Dat Jezus de dood heeft overwonnen. Waarom gebeuren er niet meer zulke opwekkingen zoals bij deze jongeling van Nain? Waarom worden er geen doden opgewekt? Zou het wel waar zijn? Waarom laat Jezus het vandaag niet zien? Misschien is er wel iemand die zegt, ik bid al zo lang dat mijn man of vrouw of mijn kind die ernstig ziek is, nog genezen zal worden en nog niet hoeft te sterven. Kan die dan op zijn minste dood nog niet tegenhouden? En als het moet, kan hij dan niet een wonder verrichten als hier in onze tekst? Ja, dat zijn vragen, gemeente, die kunnen bovenkomen. En laten we die maar eerlijk tegen het licht houden, tegen het licht van de schrift. Want wat is het belangrijk om goed naar de schriften te luisteren. Jezus, dat is het eerste wat ik even wil zeggen. Jezus heeft 3 keer dus een dode opgewekt. Er zijn natuurlijk ontzettend veel meer mensen gestorven. Jezus heeft niet alle doden opgewekt of heel veel doden hier op aarde opgewekt. En dat is het tweede. Jezus geeft dus daarmee aan dat deze opwekking van de jongeling van Nain een teken is van zijn opstanding uit de doden, maar in het verlengde daarvan ook van de opstanding van de doden van allen die bij hem horen, die aan hem verbonden zijn. Dat is wat deze hoogste profeet laat zien hier in dit gedeelte, gemeente. Dat hij zo met priesterlijke ontferming bewogen is over de dood die we zelf door onze schuld in deze wereld hebben gebracht. Dat hij zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En dat hij is opgestaan uit de doden. En dat hij als de koning de dood voor eeuwig zal wegdoen. Want straks, gemeente, bij zijn wederkomst, dan zal het woord geschieden. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Gode zij dank, die ons de overwinning gegeven heeft door onze Heer Jezus Christus. Kijk, dat is het tegoed voor Gods kerk. Dat is de hoop van de christen. We leven in een wereld waarin de macht van de dood sterk is. En we zien het om ons heen. De dood als de koning van de verschrikking gaat door. Mensen sterven. Plotseling of na een ernstige ziekte. Er worden mensen om het leven gebracht. Wat worden er een tranen geschreid. Je ziet het dichtbij, je ziet het veraf. Wat een leed, wat een verdriet. Het ene graf naar het andere wordt er gegraven. Wat zijn er een tranen om een geliefde, wat een gemis. De boodschap van vanmorgen is, gemeente, dat de opstanding van de Heer Jezus, die al zichtbaar wordt in die opwekking van deze jonge man, dat het leven, het eeuwige leven, garandeert voor al de zijnen. Wie van Christus is, die zal leven. Ook al komt straks het moment van de dood. Want wanneer een christen sterft, dan is dat niet langer een betaling voor de zonde, maar een doorgang naar de eeuwige heerlijkheid. En het lichaam dat begraven wordt, dat aan de schoot van de aarde wordt toevertrouwd, dat zaaien we in de hoop, in de verwachting, dat straks de laatste bazuin zal klinken. En het graf van hen die ontslapen zijn in Jezus zal opengaan en ze zullen opstaan met een verheerlijk lichaam, die van Christus zijn. Die zullen hem tegemoet gaan in de lucht. Nee, nu zien we het nog niet, gemeente. Als je bij een graf van een geliefde staat, korter of langer geleden bij een graf gestaan, misschien wel van een vader of een moeder, van een zoon of een dochter, van een broer of een zus, van een geliefde vriend. Als je mag weten dat ze verbonden zijn aan de Heer Jezus Christus, dan zijn ze met hem het graf ingegaan, om zo te zeggen. En dan zullen ze ook met hem opstaan. Als het paaslicht, gemeen, dat over het open graf valt, als we geroepen worden iemand te gaan begraven die de Heer Jezus kent. Kijk, nu is het bij deze jongeling en zijn moeder uiteindelijk ook nog niet volmaakt geworden. Laten we dat ook bedenken. Deze jongeling is later, ik weet niet hoe oud hij geworden is, maar die is later nog weer een keer gestorven. En ik weet niet of zijn moeder dat nog heeft moeten meemaken, of dat die moeder zelf eerst gestorven is. Maar om het zomaar eens even te zeggen, er is een moment gekomen dat er weer verdriet kwam in dat kleine gezinnetje van die zoon en zijn moeder. Ze moesten elkaar nog een keer loslaten. Inderdaad, zolang we hier op aarde zijn, dan zuchten we ook onder de gevolgen van de zonde. En dan is de dood, gemeente, nog de dood die zoals als Paulus zegt, een vijand blijft, al is hij de laatste vijand die overwonnen zal worden. Kijk, dat is nu de troost voor allen die van Christus zijn. En daarom is het ook van levensbelang, gemeen. En dat gaat ook door deze geschiedenis heen. En dat komt als een klemmende oproep ook naar ons toe vanuit deze geschiedenis. Dat we van Christus zijn. Want alle graven zullen straks opengaan bij zijn wederkomst. Niet alleen de graven van de gelovigen, maar ook de graven van de ongelovigen. Jezus zegt in Johannes 5, er is niet alleen de opstanding tot het leven, maar ook de opstanding tot verdoemenis. Als je Christus niet kent, als je niet tot hem de toevlucht neemt, als je nog dood bent in zonden en misdaden, leeft voor jezelf. En daar verandert niks. En je sterft. En je wordt begraven. Dan is daar de dood tot in alle eeuwigheid. Ja, wat is het van belang om geestelijk opgewekt te zijn uit de geestelijke dood. Die ook een gevolg is van de zondeval. En waarin wij allemaal van nature verkeren. Dat we opnieuw geboren worden, zegt de Bijbel. En u zegt, hoe gaat dat dan? Nou, dat zegt de Heere Jezus zelf. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Doden horen de stem van Christus. U ziet het hier in deze geschiedenis. Jezus spreekt. Die dode komt tot leven. Zo doet hij dat ook, gemeente, als het gaat om mensen die in de geestelijke dood zijn. Hij roept je tot het leven met de kracht van zijn woord en van zijn geest. En daarom klinkt ook vanmorgen de stem van de Zoon van God. Sta op. Sta op uit de dood. Leef niet langer zonder mij. Ga niet op die weg van de dood. Die weg van de dood verder die uitloopt op de eeuwige dood. Strijd om in te gaan. Door die nauwe poort. Stel dat niet uit. Hoort en uw ziel zal leven. Hij wil aan zijn woord dat machtige van zijn heilige geest verbinden. Waardoor het doordringt tot in u en in jouw hart. Daar mag je hem aan houden. Daar mag je de vinger bij leggen. Je mag zo dood als je bent in geestelijk opzicht. Laat ik het maar even zo zeggen. Bij Jezus komen vandaag. Hij kruist onze levensweg in. En hij is machtiger dan de dood, ook dan uw dood. Hij is machtig. Hoort naar hem. En je hebt het eeuwige leven ontvangen. Ja, zegt u, maar ik worstel er zo mee. Misschien is er wel iemand die angstig is voor de dood en voor het oordeel dat komt. Dat het zomaar ineens je aanvliegt. Als ik sterf en voor God voet verschijn. Wat dan? Als je naar jezelf kijkt, dan zeg je, ik heb geen enkele hoop. Of dat je als jongere ineens, als een flits beseft, het kan op mij overkomen. En dan, zoals het nu is, kan ik eigenlijk niet voor God verschijnen. Ik heb zo weinig God gezocht. Ik ben met zoveel andere dingen bezig geweest. Hier is vanmorgen de levende zaligmaker, die dat kan en wil veranderen. Hij spreekt zijn machtswoord en dan verandert het. Ja, zulke veranderingen wil de Heere Jezus doen. Door de kracht van zijn woord en door de kracht van zijn geest. En hij wil je laten zien dat hij de oorzaak van de dood op zich genomen heeft. Onze zonde. En dat hij het lam van God is dat de zonde van de wereld wegdraagt. En dat we zo in hem de rust en de vrede mogen ontvangen. Zitten ze hier. Die met vrees voor de dood vervuld zijn. Het kan ook een kind van God zijn. In de Hebreeënbrief staat dat juist ook Gods kinderen met vrees en angst voor de dood bezet kunnen zijn. Je kunt veel van de Heer Jezus gezien en geleerd hebben, maar weet je, de duivel die kan je soms zo weer aanvallen en bestrijden. Dat je de troost mist. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst van de hel mij alle troost deed missen. Want de duivel die laat je geloven dat er geen verlossing en geen genade meer voor je te vinden is. Maar hier laat de zaligmaker zien, gemeen. Dat hij zulke mensen wil verlossen. Ook uit die angst voor de dood. En uit de vrees voor het sterven en voor het graf. Want het komt erop aan, gemeente. Je kunt er misschien nog wat makkelijker over praten als je weet dat de dood nog niet aanstaande is. Maar je zult maar voor de eeuwigheid staan. En je zult maar weten dat binnenkort je lichaam ten grave gedragen gaat worden. Maar juist dan wil hij troost met zijn eigen werk. Hij heeft de duivel en de dood overwonnen. Hij heeft volkomen betaald voor al mijn zonden. Ook als mijn geweten mij aanklaagt en blijft aanklagen. Nochtans God, uit louter genade, heeft mij al mijn zonden vergeven om Jezus wil. Kijk, en die hoop wil hij in onze harten versterken en bevestigen. Zodat er iets mag komen van dat blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Kijk, hier ervaren we nog de gevolgen van de zonde en van de dood. Maar straks, en daar is deze geschiedenis een machtig voorspel van, zal God alle tranen van de ogen afwissen. Daar zal geen rouw meer zijn. Er zal geen dood meer zijn. Want hij die op de troon zit zegt: zie, ik maak alle dingen nieuw. Daar geen rouw meer en geen traan in het nieuw Jeruzalem. Amen.